Het was ironisch. Ik lag in mijn gevangeniscel op een krakende ijzeren brits, staarde naar de bevlekte matras boven mij en herinnerde me de dag waarop ik de betekenis van het woord ironisch voor het eerst begreep. Ik kon het niet helpen dat ik moest glimlachen om de, nou ja, om de ironie ervan. De betekenis was me 10 jaar eerder duidelijk geworden. Op de dag dat mijn grootmoeder, Beatrice Monroe Garner, werd gearresteerd. Het was toen ook zaterdag, net als nu. Mijn moeder was in alle staten geweest, omdat oma Bibi, zoals we haar noemden, de volgende morgen de kerkdienst zou missen als mijn vader niet naar de gevangenis zou gaan om haar borgtocht te betalen. "Ze kan de Sabbat niet in de cel doorbrengen," had ze gejammerd. "Alsjeblieft, John, we moeten haar eruit halen." Ik zou de kerkdienst van de volgende dag ook mislopen, bedacht ik. Wie ging mijn zondagschoolklas van 10-jarige meisjes opvangen? Zoals mijn vader ongetwijfeld zou opmerken. "Misschien had je beter aan hun welzijn kunnen denken voordat je jezelf liet arresteren, Harriet." Toen mijn oma Bibi op die dag in de cel belandde, was ik even oud als mijn zondagsschoolmeisjes nu. Mijn zuster Alice en ik zaten met onze ouders te ontbijten toen de telefoon ging. Het apparaat was een enorme noviteit in 1909. En we stopten allemaal met eten om te luisteren of het ons partijsignaal van 3 korte belletjes zou produceren. Toen dat inderdaad gebeurde, haalde mijn moeder de hoorn van de haak en zette die tegen haar oor, terwijl ze op haar tenen ging staan om in het kleine kegelvormige mondstuk te praten. Op het moment dat ze de hoorn weer ophing, barstte ze in tranen uit.
Dat was de politie,
wist ze ons tussen haar snikken door mee te delen. "Ze hebben mijn moeder afgelopen nacht gearresteerd en ze zit in de gevangenis." Mijn oudere zuster hapte naar adem. Zij was het vrouwelijke, overdreven soort meisje dat vaak naar adem hapte.
"Gearresteerd? Maar waarom? Wat heeft oma gedaan? Hoe kunnen ze haar zoiets aandoen?" huilde mijn moeder. "Ze is toch geen misdadiger?"
"Is er nog koffie?" vroeg mijn vader rustig. "Ik zou nog wel een kopje lusten, als je het niet erg vindt."
"Oh, John, hoe kun je op zo'n moment koffie gaan zitten drinken? Doet het je dan helemaal niets?"
"Beatrice Garner geeft niets om de goede naam van haar familie, dus waarom zou ik er iets om geven wat er met haar gebeurt? Ze wist wat de gevolgen zouden zijn toen ze met die geheelonthoudersbende van haar begon rond te rennen om whiskyvaten stuk te slaan. Ze heeft haar bedje gespreid toen ze besloot een tweede Carrie Nation te worden. En nu mag ze erin slapen." Mijn moeder barstte opnieuw in tranen uit. Alice stond van tafel op om haar te troosten. Mijn vader zuchtte en gaf mij zijn lege kopje. "Wil jij even inschenken, Harriet?"
"Dank je wel."
Onze hulp had hij morgen vrij en dus nam ik zijn kopje gehoorzaam mee naar de keuken om in te schenken. Zet het weer op tafel en wachtte op het tweede bedrijf van het drama.
"Alsjeblieft, John, ik smeek je," pleitte mijn moeder. "Haal haar alsjeblieft uit dat verschrikkelijke oord."
"En dan nog iets," antwoordde hij. "Wat voor voorbeeld geeft ze onze dochters eigenlijk?" Hij schonk melk in de koffie die ik hem had voorgezet en roerde langzaam, alsof hij geen antwoord verwachtte. Afgezien van smeken en huilen was er niets wat mijn moeder kon doen om oma Bibi te helpen. En dat was ironisch, omdat oma zich zo hard inspande om vrouwen meer macht te geven in deze wereld. Zij had een hekel aan tranen. "Vrouwen mogen ze nooit als wapen gebruiken," zei ze altijd. "Vooral niet om mannen van gedachten te doen veranderen." Maar nu had mijn moeder haar toevlucht tot tranen gezocht om mijn vader over te halen. Oma Bibi zou het er niet mee eens zijn geweest. Maar oma zat in de cel.